Terwijl we net aan het zingen waren, God aan het aanbidden waren, toen moest ik even denken aan... aan iets wat ik gisteren meemaakte. En ik dacht, weet je, aanbidding is zo... mag ik even een standaard? Ja, ik denk voordat er wat op ligt. Ik denk, hoe bijzonder aanbidding is. En wat aanbidding kan doen. En gistermorgen, of gistermiddag, was ik bij mijn schoonvader. Theo's vader die is van de week opgenomen in het ziekenhuis met een hele zware griep. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel een beetje schrok van griep. Want ik dacht, ja, griep, ach ja, iedereen. Hey, joh, zo vaak je hebt een griepje of iemand heeft een griepje. Maar je denkt, man, je bent er echt ontzettend doodziek van. En als je 86 bent en of ja, 86 bent en een slecht hart hebt en slechte nieren hebt en eigenlijk al, het is al wonderlijk dat je nog steeds leeft, dan is dit heel heftig. En dement bent en het allemaal niet begrijpt. Dus ik was gisteren in het ziekenhuis in Ede en dan zit je daar in zo'n kamertje in isolatie. Zag er nou ook echt een beetje afgekaaid uit, een beetje van die vieze muren, een beetje groot een oud kamertje, denk ik. En dan zie je daar zo'n bed met zo'n broze oude man, die, ik zou bijna zeggen, een beetje gestript is van zijn menselijke waardigheid, want dan lig je in een luier, of zo'n broek, half die dekens eraf, heel onrustig. Hij trok zijn infuus eruit, en hij wou de zuurstof eraf, en hij was maar aan het brabbelen over van alles en nog wat. En hij wist ook helemaal niet wie ik was natuurlijk, dus dat was ook al best wel, hij herkende mij helemaal niet meer. En ik dacht, ja, wat doe je dan? Hè? Want je, ja, praten helpt niet. Zo van, ja, pa, je bent in het ziekenhuis. Nee, dat werkte niet. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga iets anders doen. Ik heb YouTube gepakt. En mijn schoonouders, die komen uit een hele zware reformatorische achtergrond. En ik heb een psalm, ik heb wat muziek opgezocht op hele noten. En als je uit, misschien zijn er wel mensen die weten waar het over gaat, maar misschien heb je wel zoiets, waar hebben ze het over? In sommige kerken zingen ze met een orgel. En alles wordt dan heel langzaam gezongen in een hele oude vertaling. En ik dacht, ik gewoon even om jullie dan een indruk te geven. Hè? Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zie mij uw huis en tempel zangen. Dat kennen wij niet, hè? Nee. Om 's Heeren voorhoofd in te treen, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Ja, dan heb je, weet je, als ik dat lees, dan denk ik, ja, ik voel me een beetje terug in de vorige eeuw. Dat is nog niet zo lang geleden trouwens, maar in de eeuw daarvoor misschien wel. Weet je, dit is een vertaling uit 1700 zoveel. Maar toen ik die muziek aanzette, en ik zet het eerst heel zachtjes, want ik denk, ik moet even voelen hoe die reageert. Hè? Zachtjes dat orgel, die orgelklanken, en ik zag iets oplichten. Ik dacht, ah, dit is een goede move. Dus ik zette mijn telefoon iets harder, en nog iets harder. En hij zei in één keer, ja, dat is mooi, zei hij, dat is mooi. En ik zag dat hij verstilde, dat hij rustiger werd. Zijn drukte, al die dat gefriemel en geframmel waar hij mee bezig was. Hij ging zijn handen, en hij lag maar eerst een beetje zo met zijn, op de maat van de muziek, een beetje mee te tippen op zijn laken. En ik zag zijn gezicht rustiger worden. En ik zette hem nog iets harder. Ik dacht, barst in dat ziekenhuis. De deur was ook open uiteindelijk wel. Maar ik dacht, maakt ook niet uit. Het is toch Ede, dat is een christelijke plaats, dacht ik. En uiteindelijk lag hij helemaal zo. Zo met de muziek mee te doen. En ik, weet je, en ik dacht, dit is zo mooi. Het maakt helemaal niet uit wat we zingen. Ik dacht, of het nou uit de 17e eeuw is, of het is uit de future, bij wijze van spreken. Het gaat om, inderdaad, om wat is het hart. Waar aanbidden we God mee? Dus, dat was gewoon, ik dacht, dat is gewoon, vond ik zo, ik vond het gewoon bemoedigend. Ik dacht, weet je, dit is zo mooi dat je dat, hè, wat natuurlijk bij koning David ook gebeurde. Hè, dat hij Saul rustig kreeg met muziek. Ik denk, dit aanbidding gaat zoveel verder dan alleen maar woorden en muziek en tonen en alles. Het is een echt een geestelijke tool, zou ik bijna zeggen. En vanochtend gaan we avondmaal vieren met elkaar. En dat doen we iedere zondag, staat het altijd klaar. En altijd daar, dan mag je, kan je gaan als je zegt, ik wil graag avondmaal vieren. Dan kan dat. Maar we doen het ook een aantal keren per jaar samen met elkaar. En volgens mij heb ik het al eens vaker gezegd. Eigenlijk vind ik het woord avondmaal een beetje raar, want het is trouwens ochtend vanochtend. En de Engels en de Rooms-Katholieke Kerk heeft het over de communie. En eigenlijk is dat veel mooier. Want dat heeft het Engels woord communion in zich. Verbinding. Maar ik wil eigenlijk met jullie lezen een tekst uit Exodus 12, vers 22 en 23. Waar het volgende staat. Toen liet Mozes de leiders van Israël bij zich komen. En hij zei tegen hen, zorg ervoor dat iedereen een lam gaat uitkiezen voor zijn gezin en dat hij dat slacht. En het bloed moet in een schaal worden opgevangen. En daarna moet iedereen een borstje van hyssopplanten indopen in de schaal en daarmee het bloed aan de deurposten smeren. Rond de deur van zijn huis. En niemand mag dat huis uitgaan en ingaan tot de volgende morgen. En de Heer zal door het land trekken om de eigenaar Egyptenaren te straffen. En als hij het bloed rondom een deur ziet, zal de Heer die deur voorbij gaan. En de vernietiger zal jullie huizen niet mogen binnengaan. Hij zal niemand van jullie mogen doden. En weet je, we zien in de Bijbel heel veel symboliek, heel veel symbolische handelingen. Ik bedoel, er zijn, je zou daar een, als je daar een studie over gaat doen, dan kom je ontzettend veel, vooral bij de profeten in het Oude Testament, kom je heel veel profetische handelingen tegen. Symbolische handelingen die eigenlijk iets waar God iets mee wil zeggen. En daarom zou je kunnen zeggen, is het een profetische handeling. Want een profetische handeling is eigenlijk een handeling, is iets wat door de Heilige Geest wordt geïnitieerd. En wat als het ware een teken en een proclamatie is in de geestelijke wereld. En weet je, God vraagt die Israëlieten een lam te slachten en het bloed aan de deurposten te smeren om die gezinnen te redden. Maar er was op zich helemaal niks magisch in dat bloed. Dat bloed is gewoon bloed van een lam. Er is niet iets mystieks aan. En ze werden ook helemaal niet gered door dat bloed. Nou denkt iedereen, wat zegt ze nou, rare dingen waarschijnlijk. Want weet je wat hun eigenlijk redde? De wil en de liefde van God. Dat was wat ze redden. Niet dat bloed. Dat bloed was in feite gewoon waar een betekenis achter zat, maar niet, het was niet een tovermiddel, om het maar, zo bedoel ik het meer. Het was de wil en de liefde van God die hen redden. Paulus die schrijft aan de Efeze, schrijft hij eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt, want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Weet je, en eigenlijk, toen ik daarover nadacht, weet je wat er eigenlijk gebeurde? De families in Israël, die werden door wat ze deden, participeerden ze in een profetische handeling en ze geloofden dat God iets zou gaan doen. Hun actie liet eigenlijk zien dat ze zich overgaven aan God en dat ze hun vertrouwen op God stelden. Dacht je dat ze begrepen wat ze moesten doen? Helemaal niet. Wie smeert er nou bloed aan een deurpost? Laten we gewoon nadenken. Hè? Ik bedoel, stel je voor dat je die opdracht zou krijgen. Dat is heel raar. Heel gek. En soms zijn profetische handelingen ook heel raar. Heel gek. Ik weet van Piet dat hij veel van die profetische handelingen doet in het kader van voorbeden. Hè, dat je soms iets in de grond stopt. Dat je soms iets plant. En daarmee uitspreekt van wat er hier geplant wordt, gaat vrucht dragen. Ik weet van een. Ik heb pas voor een tijd. De laatste keer dat Frits Rauwvoet hier was, nog een keer met Frits over gehad. Echt jaren geleden, dat is echt al lang geleden. Toen werd de hele dam in Amsterdam, die werd helemaal opnieuw betegeld. We hebben het bestraat, zo heet dat. Het was er een groep voorbidders in Amsterdam en die hebben gezegd, weet je, wij gaan een profetische daad verrichten. Ze hadden het gevoel dat God dat tegen hun had gezegd. En ze hebben allemaal teksten uit de Bijbel, levensbrengende teksten, die hebben ze op A4'tjes geplakt, uitgeprint, gelamineerd. En ze hebben aan de stratenmakers gevraagd, van, willen jullie die hieronder leggen? Nou, die lui die dachten, jullie zijn hartstikke gek natuurlijk. Maar de meesten die vonden het prima, die zeiden, er gaat toch zand overheen. En stenen. Dus weet je wat zo mooi is? Als je over de Dam loopt, nou loop ik daar bijna eigenlijk nooit. Ik kom niet, nooit in Amsterdam, maar weet je, Frits Rauwvoet weet dat ook. Hij zegt, vind ik dat zo mooi, Peter. Als ik over die Dam loop, hè, dan loop ik over het woord van God. En dan spreek ik uit dat woord van God, dat vrucht gaat dragen in de stad. En als we naar die stad kijken, dan denk je, wat een puinhoop. En tegelijkertijd is er al best wel veel veranderd. Weet je, dat is een profetische handeling. En in Lucas 22, vers 19 tot 20, daar lezen we, dan staat het laatste, he, dan Jezus die heeft zijn discipelen naar boven gebracht, het is net voor het paasfeest, en dan staat er, hij nam een brood en dankte God ervoor. Toen brak hij het in stukken, gaf hij aan hem, en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Eet hiervan en denk aan mij. En hetzelfde deed hij met de beker na de maaltijd en zei, deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. En eigenlijk krijg je hetzelfde stuk terug in de Korinthebrief, waar Paulus ook zegt, ik heb dit zelf niet meegemaakt, maar ik heb gehoord van, zegt hij, hoe het gegaan is. En dan vertelt Paulus, die zegt, in de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken. En hij zei, neem hiervan en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Eet hiervan om aan mij te denken. En na de maaltijd nam hij de wijnbeker en zei, deze beker is het nieuwe verbond met God dat mijn bloed wordt gesloten. Dat met mijn bloed wordt gesloten. En elke keer, zegt Paulus, dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan mij denken. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Dus elke keer moeten jullie aan mij denken. Maar weet je, wij denken veel vaker aan Jezus dan dat we avondmaal vieren, toch? Dat denk ik. En ik dacht van, waarom beperkt Jezus dat avondmaal uiteindelijk nou die twee symbolen van brood en wijn? Want het zijn symbolen. He, waarom gebruikt hij die, beperkt hij die nou tot die twee? He, en gaat het niet over bittere kruiden? He, zoals in het paasfeest bij het oude verbond, in het Oude Testament. Toen aten ze bittere kruiden, er was een geroosterd lam, er waren allerlei dingen die daarbij kwamen. Weet je, in het nieuwe verbond hebben we geen slachtoffers meer nodig, want Jezus was het laatste lam. En we hebben ook geen bittere kruiden meer nodig, want in het nieuwe verbond is geen vloek, is geen bitterheid. We hoeven er niet meer te slikken. Maar wel, waarom wel brood? Omdat brood staat voor het lichaam, voor het leven van Jezus. Zijn bloed staat voor het leven. En hij is niet doodgebleven, maar hij is opgestaan. Weet je, dus bloed en brood staat voor leven. En voor nieuwheid, voor iets nieuws. Weet je, en zo neem je avondmaal. Zo, ik denk, dat is uiteindelijk de basis van het avondmaal. Dat het brood, het volmaakte lichaam van Jezus voor jou, hè, is eigenlijk voor jouw complete herstel. En die wijn, en wij gebruiken druivensap, het bloed van Jezus, wat ons schoonmaakt. Wat eigenlijk ons in het nieuwe verbond intrekt. Want dat is wat Paulus zegt. Paulus die zegt tegen de Korintiërs, zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude verbond is weggedaan en er is een nieuw iets gekomen. Een nieuw verbond gekomen met nieuw leven, met nieuwe kracht. Weet je, en brood en wijn, ik denk uiteindelijk zijn het elke keer, is het een profetische uiting over wat God gedaan heeft. Het is een profetische uiting waarin jij zegt, ik ben samen met Christus, ben ik gekruisigd. Weet je wel, ik ben in hem. Ik leef in hem. Dat komt, zegt Paulus tegen de Galaten, omdat niet meer mijn ik, maar Christus in mij leeft. Dat is wat we elke keer uitspreken als we die twee tekenen tot ons nemen. En Jezus die zegt, eet en drink hiervan om aan mij te denken. En hij, eigenlijk toen hij die maaltijd aan het eten was, en dat is vast niet een uurtje geweest, dat zal lang geweest zijn. Maar ik denk, hij creëerde en hij modelleerde een profetische handeling die wij als volgelingen van Jezus in feite veel meer dan we nu doen, zouden moeten doen. En dat is echt wat ik geloof. Dat we kunnen het eigenlijk implementeren in ons dagelijks leven. En we moeten het niet beperken tot een moment, of tot een heel heilig moment. Want ik denk, brood en wijn zijn een proclamatie van waarheid. Die je soms over die realiteit, die verandert ons. Die verandert ons denken. En ik denk, weet je, we kunnen er kunnen allerlei situaties zijn waarin je misschien denkt, waarin je op een bepaald moment zegt, weet je, en soms denk ik nog wel eens van, nou, het maakt nog niet eens uit, het hoeft niet eens per se wijn te zijn. Ik heb verhalen gehoord van mensen die in missions zaten, die ergens in Peru onder een boom zaten en zeiden, weet je, we moeten echt avondmaal met elkaar vieren. En één iemand had nog een zouten cracker in zijn tas zitten en de ander iemand had nog een plensje thee in zijn beker zitten, in zijn dingen zitten. Maar weet je, dan nog, want het gaat om het symbool. En het gaat om wat je proclameert. En dat je op zo'n moment kan uitspreken, Vader, dit is mijn leven in u. Ik ben geborgen in u, ik ben een nieuwe schepping. He, en ik laat me niet, het is ook een proclamatie tegen de duisternis. Want dit is de waarheid, dit is het nieuwe leven. Wat God wil geven. En als we brood en wijn nemen, we stellen ons elke keer weer opnieuw, als het ware, onder het nieuwe verbond waarvan we uit mogen leven. En dat is een bond, een leven van vrijheid, waarin we niet onder de wet geplakt zitten, waar we niet onder de regels geplakt zitten, waar we ruimte mogen hebben. Waarin God elke keer iets nieuws wil doen. Iets verfrissends. Iets, we hebben het straks nog over gezongen. En er zijn misschien, het is altijd een beetje lastig. Ik geloof dat God een God van overvloed is. En dat ons leven ook zo overvloedig mag zijn. Dat wij geen, ik zeg maar even zo, genoegen hoeven nemen met middelmatigheid. Of met zo van, nou ja, ach. Weet je, het zal wel zo zijn. Het wordt toch nooit beter. Ik ben nou eenmaal zo. Mijn leven is altijd al zo geweest. Dat bedoel ik vooral. Want er is altijd meer bij God en groei bij God. En soms snoeit hij, zodat wij verder kunnen groeien. En vrucht kunnen dragen. Hè? En vrucht dragen is iets wat er een soort ongoing proces. Het wordt elke keer dragen we weer vrucht, weer nieuwe vrucht. En Jezus zegt zelf in Johannes dat hij gekomen is. Kijk, en dat soms zeggen mensen, ja, dat klinkt allemaal zo voorspoedachtig. Maar weet je, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel gewoon wat de Bijbel zegt. Als Jezus zegt, ik ben gekomen om leven te geven en overvloed, dan kan ik er niet iets anders van maken, begrijp je? Dan is het zo. En dan denk ik, oké, maar hoe kan ik in die overvloed stappen? Hoe kan ik in die overvloed wandelen? Hoe kan die overvloed tot mij komen? En wat zegt, wat als Paulus tegen de Efeze zegt, van je bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Weet je, dan denk ik, wij leven in de hemelse gewesten. Wij zijn in de hemelse gewesten. Wij hebben de toegang tot al die geestelijke zegen. En hoe kan ik die geestelijke zegen, ik zou bijna zeggen, naar beneden trekken? Niet om er zelf beter van te worden, maar om het uit te delen. Om van leven uit te kunnen delen. Het leven, om het te breken en het te vermenigvuldigen. Ik vind dat het hele beeld van de wonderbare spijziging vind ik een prachtig, prachtig wonder. Natuurlijk was het een wonder, maar ik zie het ook als dat brood wat gebroken wordt. Hè, wat zich vermenigvuldigt en blijft vermenigvuldigen en blijft vermenigvuldigen. Zodat er een immense schare mensen mee gevoed konden worden. Want dat is vrucht dragen, dat is vermenigvuldiging. Ja, als we brood en wijn nemen en stilstaan bij dat wat Jezus heeft gedaan, dat zet kracht vrij. Dat geloof ik. Als dat niet zo zou zijn, snap ik niet waarom we het doen. Toch? Dat is best goed. Dat is ook, vind ik best, dat doe ik zelf wel eens. Dan, doe ik, waarom, dan denk ik over, waarom doe ik hetgeen ik doe? Waarom doe ik dat eigenlijk? Wat verwacht ik daar eigenlijk van? Waarom zou ik Bijbel lezen? Als het niet belangrijk is. Waarom zou ik het dan doen? Omdat het belangrijk is. Omdat het heel belangrijk is om de Bijbel te lezen. Omdat de Bijbel het woord, het krachtige woord van God is. En omdat we dat moeten leven, eten tot ons nemen. En moeten kauwen en moeten herkauwen. En misschien is het wel saai. En dan zoek je iets goeds wat je bij helpt om het minder saai te maken. Maar God openbaart zich door zijn woord. Daarom is het belangrijk om Bijbel te lezen. En waarom zou ik bidden? God snapt toch wel wat ik, heb ik ooit wel eens tegen, heb ik ooit wel eens gezegd. Ik dacht, ja, waarom zou ik eigenlijk bidden? God snapt toch wel wat ik nodig heb. Hij weet toch alles? Maar God is een God van relatie. Hij wil graag dat ik met hem communiceer. En waarom zou ik avondmaal vieren als het alleen maar een broodje en een slokje is? Een soort traditie in de kerk. Nou, daar geloof ik niet in dat soort tradities. Want er zit leven in het avondmaal. Er zit leven in dat brood. Niet in dat brood, dat brood is van een Turkse bakker, geweldig gebakken, ziet er lekker uit. Helemaal nu, want we hebben gevast als leiderschapsteam, maar dan mag ik best wel een stukje van eten zo. Maar weet je, er zit in die wijn ook, er zit niks magisch in die wijn, maar het gaat om het feit dat het geloof wat jij eraan verbindt, dat God zegt, als je dit doet, als je aan mij denkt, als je neem dit en denk aan mij. Denk aan aan mijn lichaam wat verbroken is. Denk aan het bloed wat gevloeid is. Dat jouw leven geeft, dat dat jou anders wil maken, dat jou wil veranderen. En dat alle rijkdommen van de hemel vrijzet. Iedere keer opnieuw. En dat je dat kunt, als het ware, net als het volk Israël, hè, zoals zij dat bloed aan die deurpost moesten strijken, zo kan je deze symbolen, ik zou bijna zeggen als een profetische handeling, ook nemen en gebruiken in momenten dat je denkt, wow, nu zit ik helemaal klem, of wow, ik voel me dor en droog en weet ik van wat allemaal nog niet meer. En dan ga je gewoon zitten en dan pak je een stukje brood, weet ik wat je toevallig bij je hebt of zo. En dan zeg je, Heer, deze dingen, deze twee tekenen, brood en wijn, tekenen van leven, tekenen van overvloed, tekenen van uw volmaakte offer, teken van uw verbond, noem het maar. Er is niet zo per se een soort van theologische correctheid of oncorrectheid, denk ik, hierin. Of de correcte woorden. Maar die wil ik als het ware aan die deurpost smeren. Want ik geloof dat u een God van leven bent. Ik geloof dat u een God van bescherming bent. En dat God, dat wil je in een nieuwe dimensie brengen met hem, in een nieuwe relatie brengen met hem. Want hij is een God van nieuw. En ik geloof dat God vandaag, als je straks dit avondmaal gaat nemen, dat hij je als het ware in dat nieuwe wil zetten. Dat hij een nieuwe, weet je, ik zou kunnen zeggen, ik kan praten als brugman, maar God moet dit zelf openbaren aan jouw hart, in jouw hoofd, in jouw geest, in jouw ziel. Laat het oude achter en strek je uit naar iets nieuws. Ik denk dat dat is wat hij vanochtend wil zeggen als we dit gaan doen. En we gaan straks God nog aanbidden. We gaan, als je wil, brood en wijn nemen. En er is straks alle tijd om voor je te laten bidden. Of om een profetisch woord te ontvangen. Maar neem dit niet als een soort van traditioneel element. En ook niet als iets superheiligs waarvan je denkt, oh, ik ben zo slecht. Kan ik dit wel? Weet je, het is vergeven. Er is vrijheid. Het is de boodschap van het kruis. Ik zou bijna zeggen, zou het kruis er bijna voor kunnen zetten. Dit is het boodschap van het kruis. Wat daar gebeurd is, staat hier op tafel. Amen.